Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, in het afgelopen jaar zijn uit de kring van onze gemeente overleden. Op 4 januari stierf zuster Johanna Oorbeek Overweel in de leeftijd van 92 jaar. 2 februari stierf het meelevend lid Krijn IJsbrand Nelis. Hij werd 88 jaar. Op 8 maart was het de sterfdag van zuster Lumgien Driessen Bolhuis. Zij ging heen op de leeftijd van 86 jaar. Zuster Pieternella Sluik Hoek stierf op 25 maart op de leeftijd van 90 jaar. En op 1 april overleed broeder Pieter Leendert van Dis. Hij werd 78 jaar. 7 april stierf op de leeftijd van 96 jaar broeder Abraham Broeren. Op 3 mei stierf broeder Adrianus van der Laan, 89 jaar oud. En 3 juli was de sterfdag van Gijs Bertus van der Laan. Hij stierf op de leeftijd van 77 jaar. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wenkt ieder uur. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt, waarmee elk machtig volk mijn bang gemoed doorsnijdt. Psalm 89, vers 19 en vers 20. Gemeente, wij gaan het woord van de Heere lezen en wij doen dat uit de psalmen. Ik lees u de tweede psalm. En na de schriftlezing zingen we het derde vers van psalm 93. Maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld der wateren die uw almacht palen stelt. 93, vers 3. Wij lezen dus samen psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij, en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ook op deze laatste dag van het voorbijgegane jaar willen wij ons geloof belijden in de samenkomst van de gemeente. En in het licht van het gelezen schriftwoord willen we dat vanavond doen aan de hand en met de woorden van onze Heidelbergse catechismus. Zondag 19, de vragen en antwoorden 50 en 51. Daar belijden we: waarom wordt daarbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, dewijl Christus daarom ten hemel gevaren is, opdat hij zich daar bewijze als het hoofd van zijn christelijke kerk, door wie de Vader alle ding regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. En in deze wetenschap zoeken wij Gods aangezicht in gebed. Heere, u hebt uw koning gezalfd over Sion, de berg uw heiligheid. De Heere Jezus is na volbrachte arbeid ten hemel gevaren en gezeten aan de rechterhand Gods. En het behaagt u door hem alle dingen te regeren. We hebben het uit uw woord gehoord. We hebben het uit de belijdenis der kerk gehoord. En daar stemmen wij mee in, heren. Dat belijden van de kerk is ook het belijden dat we vanavond voor uw heilig aangezicht willen uitspreken. Het is niet het toeval waardoor ons leven bepaald wordt. Het zijn niet de omstandigheden. Het is niet een onverklaarbaar noodlot. Het is niet wat veel mensen denken. Het hangt ook niet allemaal als loszand aan elkaar. Het is niet een rafelig borduurwerk waar geen patroon in zit en waar geen lijn in te ontdekken is. Voor ons misschien wel, maar in werkelijkheid toch niet. Het is alles naar de raad en de voorkennis Gods. Zoals het in dit jaar gegaan is, in het gebeuren in de wereld, waar we in deze dagen nog weer eens een keer allerlei herinneringen van voor de aandacht krijgen gesteld. En ook in ons eigen leven. Heren, er is heel wat gebeurd. Er konden eigenlijk nog wel meer pagina's gevuld worden met foto's en met verslagen en met rapportages van rampen en allerlei ellendige dingen die zich voltrokken hebben. En als ieders levensgeschiedenis er ook nog eens een keer bij gedrukt zou worden, heren, dan zouden we voorlopig nog niet aan een eind zijn. Maar van dat alles geldt dat het gebeurd is terwijl Christus op zijn troon zat. En er is geen ding gebeurd waardoor u, Heer Jezus, overvallen bent. Waardoor u het niet meer wist. Waardoor u ten einde raad was. Er zijn geen dingen geweest waar u geen antwoord op wist te geven. U hebt die antwoorden niet altijd gegeven. En dat hoefde u ook niet te doen. Want u hebt het recht om met het uwe te doen wat u wilt. En dat belijden we u ook vanavond, heren. U bent de soeverein, de God van hemel en aarde. En als u regeert, dan doet u dat naar uw eigen inzichten. En dan kunnen wij er wel eens mee in de war raken. En dan kunnen wij er wel eens problemen mee hebben. En soms hele aangrijpende en ingrijpende problemen. Maar dat wil niet zeggen dat het allemaal verkeerd gegaan is. We kunnen dat wel eens vrezen, we kunnen wel eens bang zijn dat ge vergeten hebt genadig te zijn en dat er alleen maar ellende en leed en oordeel is. Maar heren, u weet wat u doet en de dingen glippen u niet uit handen. En het zal allemaal straks dienstbaar blijken te zijn geweest aan de volvoering van uw raad. Ook in dat kleine leven van ons, dat voor ons eigen besef helemaal niet zo klein is, waar ook zoveel dingen gebeuren, heren, die soms diep ingrijpen. Diep ingrijpen, met name ook als de dood ermee gemoeid is. En dat is ook van het jaar gebeurd in het midden der gemeente. En al was het niet direct in het midden der gemeente, dan zijn er toch verschillende van ons in onze gemeente die in hun familiekring met hele ingrijpende dingen geconfronteerd werden, waarbij ook niet zelden rouw verwerkt moest gaan worden. En een verlies werd geleden. Heren, we denken aan de nabestaanden. We denken aan de rouwdragenden. We denken aan hen die over het heengaan van een uit hun kring nog altijd leed dragen. En niet alleen aan hen voor wie dat leed in het afgelopen jaar kwam, maar ook aan hen voor wie dat leed al eerder in hun leven kwam. Heren, op een avond als deze en op dagen als deze kunnen de gedachten zich weer vermenigvuldigen. En terwijl velen dan vreugde en blijdschap kennen, of zogenaamde vreugde en blijdschap, overvalt ons verdriet en hebben we de ervaring van een nieuw stuk eenzaamheid. Heren, geef gij uw hulp en uw ondersteuning aan hen die deze dingen moesten meemaken en vanavond er weer heel concreet aan herinnerd werden. Wilt u bijstaan? Wilt u kracht geven? Wilt u troosten? En wilt u het geven, heren, dat we onze weg maar op u, de heren, mogen wentelen? Wat zouden we ook anders moeten doen? Waar zouden we anders de oplossing en de vertroosting en de hulp moeten zoeken bij mensen? Moeilijke vertroosters zijn dat. Op prinsen vertrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Zo zingt de psalm. Zo zegt uw woord. En zo is het ook. En daar moet het ook gezocht worden. Daar moet het ook ontvangen worden. En daar wordt het ook ontvangen, heren, bij Jacobs God, die het altijd weer uit onverdiende gunst schenken wil. Geef dat we zo ook met de rouw en het verdriet en de moeite bij u mogen schuilen en het in uw hand mogen geven. Maar ook de zegeningen niet vergeten. Want die zijn er ook geweest, heren, en die waren er overvloedig en die waren er onverdiend. Dat zullen we toch ook vanavond niet mogen vergeten. Dat wat u gaf aan zegen, wat u deed als u het leven spaarde, als u het leven teruggaf als het ware, als u door moeilijkheden heen hielp, als u van een ziekte herstel gaf, als u in allerlei omstandigheden bleek een hoorder van het gebed te zijn. Wat u ook gaf, heren, ook in de gewone dingen die er elke dag weer zijn. En omdat ze er elke dag weer zijn, achten we ze vaak niet en vergeten we ze en zien we ze het over het hoofd. Maar wat u toch elke dag weer gaf in het brood dat we mochten eten en in de kleren die we mochten aantrekken en in het huis dat we mochten bewonen en in het werk wat we mochten verrichten en in al die dingen, heren, onverdiende gunst bewijzen. En we danken uw heilige naam ervoor. Mag het in oprechtheid zijn. Niet zomaar met wat woorden alleen, omdat dat nu eenmaal passend is. Omdat dat erbij hoort. Omdat het wel helemaal van ondankbaarheid zou getuigen als we dat op de oudejaarsavond zouden vergeten. Maar mag het in oprechtheid worden uitgesproken. Heren, gedenk gij ons. Ook als het gaat om de oprechte dankbaarheid. Want die moet ook gewerkt worden. En dan als het om dankbaarheid gaat, heren, zouden we u dan ook niet bijzonder erkennen voor het feit dat u ons weer een jaar lang hebt nagewandeld. Geroepen. Genodigd. Gewaarschuwd. Weer een jaar lang hebt u arbeid aan ons besteed. Hebt u mest om onze levensboom gelegd. Weer een jaar lang hebt u uw goedheid willen bewijzen, ook daarin dat we de weg kregen gewezen en dat we die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven weer hebben horen verkondigen en dat we zijn dienst weer hebben mogen horen aanprijzen en dat het ons weer en weer keer op keer gezegd is dat uw dienst een schone dienst is en dat buiten Jezus geen leven is. Heren, u hebt wat dat betreft ook weer zoveel gedaan en zoveel geschonken. Laten we daar ook uw goede hand in mogen zien. En laten we u er oprecht erkentelijk voor mogen zijn. En als het dan nog verder mocht gaan, als u uw woord ook nog wilde indragen in onze harten en als we in het afgelopen jaar ook hebben geweten van ontmoetingen met u en de kracht van uw woord hebben leren kennen en de zaligheid van uw dienst hebben beleefd, zij het dan dat dat bij tijden en ogenblikken geweest is en dat er vaak ook weer andere tijden waren. Maar als het dan inderdaad zo is, heren, dat we mogen zeggen dat uw geest ons ook in het afgelopen jaar nog geleid en onderwezen heeft en dat het woord ons nog tot zegen geweest is, wat hebben we dan helemaal reden om uw naam met dankzegging te erkennen? Want u was dat ook niet aan ons verplicht. En als u toch gaf, heren, dan was dat alleen maar gunst, onverdiende. En nu hebben wij vanavond ook reden om u te belijden, heren. Schuld te belijden, want wat stond daar nou van onze kant tegenover? En wie zijn wij nu geweest? En wat is ons antwoord nou op dat alles geweest? En is ons hart nu al aan u de Heere gegeven? En hebben wij onze weg nu al werkelijk op u de Heere gewenteld? En hebben we nu al een schuilplaats gezocht daar waar gij hem geeft, achter het bloed van de Heere Jezus? Of leven we nog altijd voor eigen rekening? Heren, dan is er nog één keer een gelegenheid om de roepstem te horen. De roep tot bekering te horen. Laat het dan deze laatste keer door mogen dringen in onze harten. En laat het woord vanavond kracht mogen doen. En zegen mogen brengen. En vertroosting ook mogen schenken. Heren, we danken u voor het feit dat u bij Johan en Marguerite Krijger op de tweede kerstdag een zoon hebt gegeven. We danken u ervoor, heren, dat u het wel maakte. Dat u dit kind deed geboren worden en dat u het leven van Marguerite wilde sparen. En dat ze nu van u opnieuw een kindje hebben toevertrouwd gekregen, heren. Laten ze het mogen opvoeden tot eer van uw naam. En laat het ook mogen groot worden in gezondheid en in welstand. En breid gij uw handen beschermend over dit jonge en zo kwetsbare leven uit. Laat het onder uw bescherming mogen staan, heren. En wilt gij het doen opgroeien in de vreze van uw naam. We danken u ook voor broeder Nieuwland, die vanavond weer in de kerk mag zijn. Het heeft erom gespannen in de afgelopen maanden. Zeker in de periode toen hij in het ziekenhuis lag. Toen zag het er op momenten niet naar uit dat hij ooit nog een keer in de kerk zou komen. En dat hij ooit nog een keer thuis zou komen. Maar zie daar, u hebt hem thuis gebracht. U hebt hem weer zover herstel gegeven. En nu is hij hier. Weer in uw huis samen met zijn vrouw. We danken u voor uw zorgen, heren. En voor uw bemoeienissen met hem. En voor uw gunstbewijzen. En als nu bij het klimmen der jaren de moeite niet minder geworden zijn, wilt u dan genadig in al die dingen voorzien. En bijzonder ook met uw geest in hun harten werken. Opdat zij in de avond van hun leven het licht, het nooit meer uit te doven licht mogen zien. Dat licht dat hier begint te schijnen en dat straks voortlicht tot de volle dag toe. Dat licht dat daalt van hemelstroon en dat volk bij volk in de ogen straalt. Laat het ook hun in de ogen stralen. Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Mag hun leven in hem geborgen zijn. Het leven is mijn Christus. Zo zei Paulus het. En hij hoeft toch niet de enige te zijn die zulke getuigenis kan geven, heren. Dat wilt u toch ook aan andere mensen nog leren. En als dat gezegd en beleden kan worden, dan mag het er ook op volgen. En het sterven is dan daarom ook gewin. Heren, laat uw geest ons leiden om de heilgeheimen van uw getuigenissen te leren verstaan. En wil ons zo, ook in deze laatste kerkdienst in dit jaar, nog een God van genade zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan vanavond en morgen met elkaar de tweede psalm lezen. Vanavond het eerste gedeelte, dat is het eerste stukje, de verzen 1 tot en met 6. En dan met, begrijpt u ook wel, grote nadruk op vers 6. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Laten we er samen van gaan zingen uit de berijming van deze psalm, het eerste en het tweede vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom, en maar de opperheer die zijn geduchte stoel op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloos gewoel. 1 en 2 van psalm 2. Thank you. Eigenlijk bestaat Psalm 2 uit 4 kleine stukjes, heel logisch aan elkaar verbonden. De verzen 1 tot en met 3, de verzen 4 tot en met 6, de verzen 7 tot en met 9 en de verzen 10 tot en met 12. In het eerste stukje hoor je de stem van de opstand, van de opstandelingen, van de mensen in deze wereld, van eigenlijk deze wereld die tegen God in verzet is. In het tweede stukje hoor je daar de stem van God tegenover. In het derde gedeelte hoor je de stem van Gods gezalfde, die nog eens een keer herhaalt wat God al gezegd heeft en die datgene wat God gezegd heeft ook nog uitbreidt. En in het vierde stukje hoor je de stem van ik weet niet wie, maar die op grond van wat er in de wereld gezegd wordt en wat God gezegd heeft en wat Gods gezalfde gezegd heeft, de mensen dringend oproept om zich te bekeren en Gods gezalfde koning te dienen. We nemen de eerste twee gedeelten vanavond samen, morgenochtend het derde gedeelte, morgenavond beleven we wel eens in het laatste gedeelte. Vanavond dus die stem die je kunt horen als je om je heen kijkt en als je je oor te luisteren legt en als je nagaat wat er in deze wereld eigenlijk allemaal gebeurt. En met alle rapportages die je ziet, zowel in geschreven vorm als ook in fotomateriaal, waarbij je van alles en nog wat weer voor de geest gesteld wordt wat er in het afgelopen jaar gebeurd is, is de ondertoon van alles grote onrust, rumoer. En er is maar geen oplossing. En dat er nog altijd maar geen oplossing is. En dat alles wat gehoopt wordt en waarvoor gewerkt wordt en waarvoor geconfereerd wordt, uiteindelijk toch iedere keer weer net niet bereikt wat men ermee zou willen bereiken. Dat komt omdat men Gods oplossing niet wil. Gods oplossing is er wel voor alle problemen in deze wereld en vooral de onvrede en de onrust en de opstand. Gods oplossing is eerst nou eens vrede met God gaan maken. En dan is zien wat de Heere gaat doen. Dan komt de rest ook wel in orde. Maar dat wil men niet, dat willen wij niet. En iedereen zal, als hij eerlijk gemaakt wordt, moeten zeggen: en dat wilde ik van nature ook niet. Vrede met God maken. We hebben er nu eenmaal voor gekozen om in opstand te leven tegenover God. En we hebben de wapens opgenomen en we willen ze niet neerleggen. Nou, zo is het nou altijd al geweest. Zo was het ook toen die dichter van Psalm 2 dit psalmlied maakte. Dat heeft hij toen ook al geconstateerd in de wereld van zijn tijd. En dan moet je een hele tijd teruggaan in de geschiedenis. Maar toen was het ook al zo. In de dagen van het Oude Testament, laten we maar zeggen in de periode toen David koning was in Jeruzalem. En misschien heeft hij die psalm ook wel gemaakt in de eerste plaats met het oog op David, als Gods gezalfde koning, als de koning die de Heere gezalfd had over Sion, de berg van zijn heiligheid. Want niet waar, dat had de Heere toch ook gedaan. En het woord van de profeet Nathan ligt er toch in de 2 Samuel 7 dichterlijk vertolkt ook in Psalm 89 bijvoorbeeld, waarin het gaat over wat de Heere aan David gezworen heeft. Maar al zal dat dan misschien zo zijn dat die dichter allereerst aan David gedacht heeft, de Heilige Geest heeft hem geïnspireerd en heeft hem in deze psalm dingen laten zeggen die ook weer boven David en de werkelijkheid van zijn regering uitgegaan zijn. En die daarom ook niet van David, op David van toepassing kunnen zijn, maar die van de Messias, van de grote zoon van David getuigen. En zo lezen wij als nieuwtestamentische kerk natuurlijk ook deze tweede psalm als een messiaanse psalm. Als een psalm waarin het over de Heere Jezus gaat. En als het over die koning gaat in vers 6 en over de gezalfde, zoals hij ook wordt aangeduid, dan is dat de Heere Jezus Christus. Maar ook in de tijd van deze dichter was er al dat rumoer in de wereld. En het was maar niet hier en daar en zo af en toe, maar het was universeel. En het was constant. Waarom woeden de volkeren, de heidenvolkeren, en bedenken de volken ijdelheid? De koningen gaan erin voor, de vorsten, ze beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. De volkeren, massaal. Want waarin de volkeren ook verschillen en waarover ze met elkaar ook ruzieën, als het gaat om hun haat tegen God, dan zijn ze het gauw met elkaar eens. Als het gaat om de uitwerping van de Heere Jezus Christus, dan zijn ook zij die van tevoren in oneenigheid met elkaar geleefd hebben, toch al gauw met elkaar eens en dan slaan ze de handen in één en dan werken ze heel nadrukkelijk samen in hun haat tegen God en in hun haat tegen zijn gezalfde. Dat heeft de jonge christelijke kerk in Jeruzalem kort na Pinksteren ook heel duidelijk gezien. Toen brak al heel snel ook de vervolging uit. Nog wel niet massaal, maar de apostelen waren toch al heel gauw de dupe. Petrus en Johannes zaten al heel snel in de gevangenis. En toen heeft die jonge kerk een gebed gebeden. We vinden het in het vierde hoofdstuk van het boek Handelingen. En dan zeggen ze in hun gebed: de koningen der aarde zijn tezamen opgestaan. Hoort u het? De echo van deze tweede psalm. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de vorsten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt bij de Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Herodes en Pilatus waren nou niet zulke vrienden, maar toen het om hun vijandschap tegen Jezus ging, werden ze ineens vrienden. De Romeinen en de Joden konden niet goed met elkaar overweg. En de Joden haten de Romeinen, maar als het gaat om de uitwerping van Christus, zijn ze het met elkaar eens. De volkeren, samen met hun koningen. En hoe wordt dat dan getekend, dat verzet, die opstand? De dichter spreekt over een woeden en over een beraadslagen. Dat beraadslagen is eigenlijk eerst. Je kan dat zelfs vertalen, dat woord dat hier gebruikt wordt, dat vertaald wordt met beraadslagen. Niet alleen maar dat ze dat in hun gedachten doen, dat ze dat in hun overleggingen doen, maar dat ze er ook mompelend, zachtjes voor zich heen pratend uiting aangeven. En zo zul je dus die woorden van Psalm 2, vers 2 en 3 moeten verstaan. Ze beraadslagen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende. En dan heb je dat wat ze mompelend eerst zo zachtjes weg voor zichzelf zeggen, om het dan later hardop te herhalen en het nog weer later ook uit te gaan voeren. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Alles is dus gericht op de vernietiging van wat van God komt. En wat van God komt, met name hier zijn inzettingen, zijn wetten, wordt door hen genoemd touwen en banden, waar ze zich in gebonden voelen. Wat ze dan ook als een last ervaren. En waarom ze daar dan ook vanaf willen. Laat ons hun banden verbreken en hun touwen van ons werpen. Het is ons veel te lastig wat die God ons allemaal oplegt en wat Hij van ons verwacht en wat Hij ons aan eisen stelt. Als we zo moeten leven en we hebben er geen zin in. En waarom hebben ze er geen zin in? Omdat de natuurlijke mens zich niet onderwerpt aan de wil van God. Het vlees strijdt altijd tegen God. Dat is de algemene opstand. Want u kunt dat wel uit deze woorden concluderen. De dichter heeft het niet over wat er zoals zo af en toe is gebeurd en hier en daar in een bepaalde uithoek in deze wereld. Maar wat hij nou eigenlijk ziet als de doorgaande lijn, als de doorgaande gedragscode van al de volkeren onder leiding van hun koningen, van hun regeringen. Van de politici en van de wetenschappers en van hun theologen. En dan gaan de volgelingen erachteraan, soms blindelings. En zit dat verzet nou in de wereld alleen? Omdat de dichter het over de volkeren heeft en met name nog over de heidenvolkeren ook. Zit dat nou niet in Israël? Die woorden die ik zo pas citeerde uit Handelingen 4. Daar ging het over het bondgenootschap tussen de heidenen en de volken Israëls. Daar bleek ook Israël mee te doen in het uitwerpen van Christus. En als het gaat om de zonden van opstand tegen God en tegen zijn gezalfde, dan moet u niet de vergissing maken en denken van, ja, dat is nou de wereld. Want zolang ons hart ook nog wereld is, zitten we wel binnen de muren van een kerkgebouw, maar horen we aan de andere kant. Wat onze geestelijke instelling betreft, zijn we dan nog net als degene die nog nooit voor God en voor zijn gezalfde hebben gebogen. Dus het is ook heel goed mogelijk dat ik vanavond spreek tot mensen die nog altijd in diezelfde opstandige houding verkeren. En het is niet alleen maar goed mogelijk, maar het is ook de bittere werkelijkheid. Want het evangelie is ons in het afgelopen jaar weer voorgesteld. De naam van de gezalfde is ons weer genoemd. De God die onze schepper is, heeft weer het evangelie laten prediken. Hij is weer tot ons gekomen. Met zijn woord, met dat woord van belofte, met dat woord van genade, met dat woord van zaligheid, maar wel met dat woord dat tot gehoorzaamheid oproept en tot bekering oproept en tot geloof uitnodigt enzovoort. En als dat evangelie, en dat is wel het meest bijzondere wat de Heer natuurlijk in het afgelopen jaar ook nog weer gegeven heeft. En dat is ook meer en veel meer bijzonder dan alles wat Hij ons gegeven heeft aan gezondheid en aan voedsel en aan al die andere zegeningen in ons dagelijkse leven. Wat God ons geschonken heeft in zijn heilige evangelie en in de gedurige wekelijkse prediking van dat woord. Dat gaat in waarde al dat andere te boven, want dit heeft regelrecht te maken met uw en mijn zaligheid. En als het er niet mee te maken heeft, heeft het te maken met onze rampzaligheid, met de eeuwige bestemming, met de vraag waar zullen we zijn in de eeuwigheid als er geen tijd meer is, als de laatste oudejaarsavond gevierd is. Als God dan met dat evangelie tot ons gekomen is, gemeente. En hij heeft het welmenend gezegd. Geef mij uw hart. En hij heeft het welmenend gezegd. Bekeert u. Bekeert u. Want waarom zoudt ge sterven? En we hebben toch geweigerd naar hem te luisteren. En we zijn toch nooit aan zijn voeten neergevallen met de bede, Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. En we zijn toch doorgegaan op onze eigen weg. Hoewel we natuurlijk in ons geweten wisten dat het een verkeerde weg is. En dat het ook een keer verkeerd uitkomt. En toch zijn we doorgegaan en toch hebben we Gods roepstemmen niet geacht. En daarom zijn we aan het eind van het jaar nog precies dezelfde onvruchtbare mensen als die we op 1 januari waren. Nog steeds niet de vruchten van bekering en geloof. Nog steeds geen ander hart. Nog steeds geen oprechte liefde tot de Heere. Van wie geldt dat? Wie zijn dit? Overzie het afgelopen jaar eens. Ik zal u niet vragen om te gaan tellen hoe vaak u in de kerk hebt gezeten. Ik zal u nog minder vragen om eens na te gaan hoe vaak u de Bijbel hebt horen lezen. Of zelf hebt gelezen. Maar ik vraag u wel, wat is van dat alles de vrucht geweest? Of was er geen vrucht? Bleef het bij die uiterlijke vorm? Hoe was ons leven nou? En wat hebben we met de woorden Gods gedaan? Die vraag alleen al is genoeg om ons vanavond de noodzakelijkheid te laten zien dat wij niet de kerk uit kunnen gaan voordat wij schuld voor God beleden hebben. Want zeg nou eerlijk, zelfs al mag je getuigen van zegeningen en al mag je inderdaad terugziende op het afgelopen jaar weten van momenten van het er ontvangen van de kracht, de beleving van de kracht van het woord, dan nog zijn er zoveel gelegenheden geweest die niks voor ons betekend hebben. Omdat we door ongeloof onze eigen weg geblokkeerd hebben. Omdat we door onze onbekeerlijkheid Gods geest hebben wederstaan. Want dat kan. Gijlieden wederstaat altijd de Heilige Geest. Zo zei Stefanus tegen de Joodse raad. Nee, dan zitten we hier vanavond niet. En ik kan niet zeggen dat er uitzonderingen zijn, maar we zitten geen van allen hier als rechtvaardigen. Dan trekt vanavond de Heere zelf een scheur in onze kerkkleren. En naai die nou alsjeblieft niet meer zo gauw mogelijk dicht, maar erken voor Gods aangezicht wat er allemaal niet deugt. Je kunt het jaar niet uit zonder dat je voor God gebogen hebt in de schuld. En zonder dat je erkend hebt, Heere, zoveel arbeid van uw kant. Zoveel liefde arbeid van uw kant. Zoveel welmenende roepstemmen. Zoveel arbeid aan onze ziel. En wij aan onze kant zo vaak nee gezegd, zo vaak geweigerd en misschien wel een heel jaar lang weer de Heer laten roepen. Staan we niet schuldig? En hebben we daarmee niet tegelijkertijd bewijs dat we dwaze mensen zijn? Dwazen? Hebben we het nog nooit begrepen dat dit allemaal nutteloos is? Verzet tegen de Heer. Je bereikt er ook nog een keer niks mee. Het is allemaal ijdelheid. Dat woord gebruikt de dichter. Ze bedenken ijdelheid. Ze denken heel slim te zijn. Heel verstandig te zijn. Ze denken, ik weet niet wat allemaal van zichzelf. Maar de Heere zegt, en de dichter zegt het. Het is allemaal ijdelheid. Het is allemaal futiliteit. Niemand houdt dat vol. Heel de wereld en ze mogen nog zoveel wetenschap hebben en ze mogen nog zoveel kennis vermeerderen. Maar de Heere heeft er maar één kwalificatie voor. Dwaasheid. God, de schepper, niet erkennen. En misschien met allerlei wetenschappelijke redeneringen ook nog een keer bewijzen en waarmaken waarom je God niet erkent. Maar het is in de ogen van hem die de hoogste wijsheid is. Niks anders dan dwaasheid. De zaligmaker. De enige. Echt de enige door God gegeven zaligmaker. En de enige weg der zaligheid die in Christus ontsloten is. Niet gebruiken. Dwaasheid. Te meer als we bedenken, en dat heeft die dichter zonder dat hij daar nou speciaal even aandacht voor gevraagd heeft, maar als terloops ook nog een keer onder onze aandacht willen brengen. Want kijkt u maar, in vers 2 hebben ze beraadslagen tezamen tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde. En dat is niet zomaar een God. Dat is niet een God zoals er zoveel in de wereld zijn. Maar dat is de enige, echte, waarachtige God. Dat is nog de Jehovah van het verbond ook. Dat is nog de barmhartige. Dat is nog de onveranderlijke. Dat is de ik zal zijn die ik zijn zal. En tegen hem in opstand komen. Daar hebben die heidenvolkeren helemaal geen weet van. Want voor hen is Jehovah of Yahweh maar een naam. Zoals de goden van de andere volkeren ook maar een naam zijn. Maar dat weten ze in Israël toch wel. Dat is toch de naam waarmee de Heere onder Israël bekend is. Dat is toch de naam waarmee de Heere zich onder zijn volk van het nieuwe verbond, met name in Christus ook bekend gemaakt heeft. De genadige. De barmhartige. De getrouwe. En dan toch nee zeggen tegen hem. En dan toch onze eigen weg gaan. En niet bij hem schuilen. En de wereld verkiezen. En de genoegens van de wereld verkiezen. En de dingen die God verboden heeft, maar die de wereld aanprijst, verkiezen. Vijanden van deze God. Vijanden zo ook van onze eigen zaligheid. God bedoelt het zo goed. Het zijn geen touwen, het zijn geen banden waarmee hij ons als slaven bindt. Waarmee hij ons als gevangenen ketenen wil. Waarmee hij over ons heersen wil. Met een harde hand. Heus niet. Dat is de misrekening die ze gemaakt hebben. En waarom doen ze het toch? Waarom? Waarom woeden de heidenen? O, waarom toch? Er is niks zo dwaas. Zo ongegrond, zo ergerlijk. En hoe reageert de Heere daar dan op? Nou, dat wordt ook gezegd, dat is dan het tweede, de versen 4 tot en met 6, waarin we God aan het woord horen. Ja, want hij reageert. Hij heeft dat een tijd lang aangezien, maar er komt een moment waarop de Heere gaat spreken. Is hij er nou van ontsteld geraakt dat het zo toegaat in de wereld? Is de Heere ervan geschrokken toen hij niet hier en daar eens een enkele koning dwars zag liggen, en toen hij daar eens een klein volkje ook opstand zag plegen, maar toen hij zag dat de ene koning na de andere en het ene volk na het andere allemaal in dezelfde geest van opstandigheid tegen hem zich verzette, en dat ze geen van allen naar zijn woord wilden horen, en toen hij het over zijn zoon, over zijn gezalfde, over Christus had, dat ze toen allemaal gezegd hebben: wij willen niet dat deze koning over ons zou zijn. Is God toen ontsteld geraakt, zenuwachtig geworden? Nee, het eerste wat dat tweede gedeelte van Psalm 2 ons vertelt is dat de Heere er helemaal niet van onder de indruk is geraakt. Hij is er volkomen rustig onder gebleven. En dat tekent zijn grootheid. Want gemeente, u moet beseffen, en laat ik dat toch maar zeggen voordat ik verder ga met dat tweede gedeelte van onze tekst. U moet beseffen dat we hier op hele heilige grond treden. We krijgen hier permissie om een blik te slaan in de hemel. Om er nu getuige van te zijn hoe dat toegaat op de troon van God. We krijgen een beeld getekend van God op zijn troon. En het past ons om dat met grote eerbied te beschouwen. En laat niemand nou, als dit gedeelte van de preek aan de orde is, zichzelf toestaan om zijn gedachten te laten afdwalen. Want wij worden door het woord van God nu meegenomen om een blik te slaan in de troonzaal van God. Kijkt u met me mee? En dan ziet u God die in de hemel woont. En dan mag je dat woord woont hier ook vertalen met zit. Die in de hemel zit. Terwijl het hier op aarde zo toegaat. Terwijl hier op aarde de opstand broeit. Terwijl hier op aarde de wapens gebruikt worden. Terwijl hier op aarde de naam van de Heere gelasterd wordt. Terwijl de wetten van de Heere weggeworpen worden. Die in de hemel zit. God staat er niet zenuwachtig van op. Hij loopt niet zenuwachtig heen en weer. Wat moet ik hier nou aan doen en hoe moet ik dat nou beteugelen voordat het erger wordt en voordat dat uit de hand loopt? Helemaal niet waar. Dat doen aardse vorsten en aardse regeerders als het de zaken echt gaan spannen en als er van hen beslissingen gevraagd worden die hun draagkracht en hun vermogen te boven gaan. En als ze samen met hun adviseurs in een ovale room bij elkaar zijn op een of andere verborgen plaats allerlei beraadslagingen hebben, dan voel je de spanning en dan is het te snijden. Maar in de hemel is dat zo helemaal niet. God neemt er kennis van, hij ziet dat vanaf zijn troon aan. En hij ziet dat gedoe van die mensen net als het springen van een springkaan. En voor hem is het niet zoveel anders als het blaffen van een hond tegen de maan. Wat denkt die mens daar nou mee te bereiken? Zal nietig stof mij ooit het hoogst gezag kunnen ontwringen? En dan gebruikt de Bijbel een woord. En we zouden het niet eens durven gebruiken, gemeente, als de Heilige Geest het niet eerst gebruikt had. Om het zo van God te zeggen, dat mag alleen de Heilige Geest doen. En als de Heilige Geest het doet, dan mogen we het ook nazeggen. Die in de hemel woont, zal lachen. Ha! Als hij dat gedoe van die mensen ziet. En de Heere zal ze bespotten. Dat gaat nog verder dan lachen. De manier waarop de Heere ze bespot wordt niet omschreven. We zullen ook niet proberen daar woorden voor te vinden. Maar als de Heere gaat spotten met onze gewichtigheden en met onze wijsheden en met onze bereiktheden. Gemeente, wat moet dat voor een machtig God zijn? En dan gaat God zijn heilige afkeuring erover uitspreken. Hij kan het lang aanzien. De Heere heeft lang geduld. Maar een keer is dat op. En een keer is de tijd voorbij. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. Gemeente, daar moet u om denken, er komt een dan. Er komt een moment waarop de Heere zijn toorn gaat ontladen. En dat het onontkoombaar is. En dan blijkt de ijdelheid van dat verzet. Toorn, nog een woord in vers 5. Grimmigheid. Wat een woord is dat. een brandend vuur dat niks tegen bestand is. En dat gaat nog veel verder dan lachen en spotten. Dan gaat de oven open. Dan komt God met zijn geduchte wraak. En als God dan gaat spreken in zijn grimmigheid, als die machtige God, wiens stem is als de stem van vele wateren, ik kan het niet nadoen, uiteraard, ik probeer het ook niet, maar probeer het u wel in te denken, omdat de Bijbel ons die gedachten allemaal aanreikt. We moeten een keer onder de indruk komen van de machtige majesteit in de hemelen. Als Johannes in Johannes 1 hem ziet, en dat is dan nog de Heer Jezus Christus, de verhoogde zaligmaker die al de goddelijke glans aan zich heeft van zijn koningschap. Als hij inderdaad als de gezalfde koning verschijnt, met een stem als de stem van vele wateren, met zijn aangezicht blinkend als een zon, en je kan hem niet anders aanzien. Als die God gaat spreken, vonnis vellen, recht gaat spreken. En er zal geen onrecht gebeuren. Dat zal allemaal uitermate rechtvaardig zijn. Dat dan. We zijn er op 31 december weer een jaar dichterbij dan op 1 januari van ditzelfde jaar. We zijn onderweg naar het dan. Naar dat moment. Gemeente, en u kunt erover denken zoals u wilt, maar aller oog zal hem zien. We zullen er allemaal bij zijn. En we zullen er allemaal getuigen van zijn als God in grimmigheid gaat spreken. En als hij al de goddelozen der aarde zal gaan verdelgen. En als hij al die opstandige volkeren met hun leiders onder zijn grimmigheid en onder zijn oordeel gaat brengen. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Leest u er dat laatste Bijbelboek nog eens op na. Die indrukwekkende hoofdstukken. Waar het ook gaat over mensen die nooit gedacht hebben dat het ooit nog een keer zover zou komen. Die zichzelf altijd hebben wijsgemaakt, oh maar dat gebeurt niet, dat zijn fabeltjes, dat zijn sprookjes, daar hoef je je niet bang van te laten maken. En die het dan toch gewaar worden. En dan in de ontzetting van hun ziel, als ze beseffen dat er nou nooit meer iets te herstellen is. En dat dat nou voor altijd en voor eeuwig te laat is. Tot de bergen en tot de heuvelen zullen roepen, bedekt ons alstublieft, want we kunnen niet bestaan voor het oog van hem op de troon. Dat zal wat wezen, gemeente. Als God gaat doen wat de dichter hier zegt, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Wat moet er dan gebeuren? De Heere laat het hier niet bij. Hij laat het bij deze boodschap nooit. Het is wel een stuk van de boodschap, maar het is nooit het enige. Het is ook nooit het laatste van de boodschap. Het is wel het laatste van de boodschap als de evangelietijd, de genadetijd voorbij is. Maar nu niet. En hoe vaak we het ook lezen en hoe vaak de Heer Jezus ons op deze dingen ook attent gemaakt heeft in zijn toespraken tot de scharen en in zijn onderwijs aan de discipelen vastgelegd in de evangelie, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En hoe vaak het ook in het woord van God terug te vinden is in de boeken van de profeten en in de openbaringen en in de brieven. Het is nooit het enige woord van de Heer. Wat moet er dan gebeuren? Dit. God heeft een koning gezalfd. Dat laat de Heer ook weten. Ik toch heb mijn koning gezalfd. En dat is nou zijn antwoord. Zij zeiden, laat ons zijn banden verbreken. Laten wij. God zegt, ik heb mijn koning gezalfd. En daarin ligt de verijdeling van alles wat de mensen en wat de wereld bedenkt besloten. En deze door Gods macht en hand aangestelde koning is Gods koning, mijn koning. En hij heerst in mijn naam. En hij is bekleed met mijn gezag. Ik heb hem aangesteld in Sion op de berg van mijn heiligheid. Aangesteld in Israël. En daar zit hij als mijn vertegenwoordiger. En dat is de koning van mijn keus, zo laat God weten. En ik zal hem handhaven. Of er nou veel of weinig voor hem buigen, ik zal hem handhaven. En daarom, omdat ik hem handhaaf, is alle verzet tegen hem te vergeefs. En je kunt als vijanden niet altijd doen wat je denkt dat je kan doen. Hij heerst. Al is het dan te midden van zijn vijanden, maar hij heerst. En gemeente, en wat wil dat nou voor ons zeggen? En wat wil dat nou voor ons vanavond op 31 december 2005 zeggen? Dit. In uw en mijn leven zal het om die koning moeten gaan. En als het om die koning nog niet gaat, dan wordt het tijd dat het ons om die koning wel te doen zal zijn. Hij is ons gepredikt. Dat heeft de Heere in het afgelopen jaar zondag aan zondag gedaan. En of het nou was over hem als koning, of dat het nou ging over hem als priester, of dat het over hem ging als profeet, of dat het nou weer over een ander aspect van zijn persoon of over zijn werk ging, dat maakt in feite allemaal niet zoveel uit, want het is één en dezelfde door God aangestelde ambtsdrager. Het is de enige middelaar Gods en der mensen. Het is de enige zaligmaker die God gegeven heeft. En er is geen andere naam onder de hemel gegeven. Ondanks onze opstandigheid, ondanks onze weerbarstigheid, ondanks onze ongelovigheid, ondanks het feit dat wij ons hart voor hem van nature altijd gesloten hebben gehouden en zullen houden, hield de Heere niet op om ons na te wandelen, ons van die koning te spreken. En door die koning ons het heil te laten voorstellen. Met de bedoeling dat we er een keer toe zouden komen om onze opstand op te geven. De wapens neer te leggen. Te capituleren. Om genade te gaan vragen. Om ons leven dat verloren is in zijn hand te stellen. Gemeente, gebeurde dat. En niet alleen hebben we de oproep gehoord die ons riep keer op keer tot bekering en tot geloof, maar ons is ook verteld, niet waar, laat uw geweten maar getuigenis geven. Ons is ook verteld vanuit het woord van God, langs allerlei wegen en op allerlei manieren, wat er nou allemaal in die koning te vinden is. De schat van zegeningen die een ellendig volk in zichzelf in hem ten erfdeel zal zijn. De rijkdom van zijn genade, vrucht op zijn borgwerk verricht aan het kruis van Golgotha. De vergeving van zonden, de vrede met God, de beleving van de herstelling in de gunst van de Heere. Al die zegeningen die onwaardige zondaren zo hard nodig hebben. Als ze die missen, dan missen ze alles. En als ze die hebben, dan hebben ze alles. Die rijkdom, die er is als hij komt en als hij het in ons leven te zeggen krijgt. Die rijkdom die er is als hij zijn geest uitzendt in onze harten. En als zijn geest plaatsmaakt voor zijn genade. Die rijkdom, dat als zijn bloed ons voorgesteld wordt en we krijgen er geloof bij om het te geloven en achter dat bloed te schuilen, dat er dan inderdaad ook ware vergeving van zonde gekend mag worden. De boodschap dat wie de Zoon heeft, het leven heeft. Niet alleen maar nu, maar ook straks en tot in alle eeuwigheid. Gemeente, dat is ons verkondigd. En dat zit er allemaal in opgesloten als de Heere hier zegt... Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En het evangelie dat verkondigd is, is het zijne. En de naam die gepredikt is, is zijn naam. En het heil dat ons voorgesteld is, is zijn heil. Maakten we er gebruik van? Is die koning nou onze koning geworden? Ja, dat gaat in de weg van capituleren, dat gaat in de weg van zelf troonsafstand doen. Dat gaat in de weg van Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Maar dan weet je dat ook in je leven, dat je echt hebt leren buigen. Dat je voor God in het stof hebt gelegen. Dat je je knieën gebogen hebt. En dat je je schuld beleden hebt. En dat je je armoede bekend gemaakt hebt. En dat je ook je verzet tegen de Heere uitgesproken hebt. En dat je met berouw en met droefheid beleden hebt. Heere, ik wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. Dan weet je dat ook. Dat je er naar verlegen was en dat je er naar uitzag in je leven. Om te horen of hij jou nog wilde hebben. Of hij nog bemoeienissen met je wilde hebben. Je was er mogelijk bang voor dat je te lang gezondigd had. En dat je te laat om genade bent gaan roepen. En dat er al veel te veel tijd verloren is gegaan. En dat de Heere daarom geen geduld meer met je had. En dat nu de deur der genade al dicht was. Maar je hoopte toch nog. Toen het eenmaal schuld was die je voor God ging beleiden. En toen het eenmaal nood was in je ziel. Dat je verder zonder de Heere niet kon en durfde leven. Toen hoopte je toch dat de Heere nog genadig zou willen zijn. En wat een wonder van genade is het dan als hij zulke mensen niet afwijst. Maar als ze dan waarlijk voor hem knielen. In ontferming over hen heen buigt. En zoals Johannes het op Patmos ervaren heeft. Hij legde zijn rechterhand op mij. Want gemeente, dan kun je zeggen van die koning dat het een machtige koning is. En dat het Gods gezalfde koning is. En dat het de gezalfde is voor wie alle volkeren allemaal hebben te beven. Maar er is nooit in deze wereld zo'n goede tieren en zo'n genadige en zo'n barmhartige koning geweest als juist deze. En al kan hij dan toornen tegen zijn vijanden, hij is vol ontfermende liefde over armen en ellendigen die zich voor hem schuldig weten. Hij is zo vol van nederbuigende goedheid en milde handen en vriendelijke ogen zijn bij deze koning van eeuwigheid. En dat wordt hij of dat wordt zij gewaar. Die de juiste plaats als een verloren zondaar voor hem inneemt. En die zegt, Heere, nou moet ik het opgeven. En nou geef ik het ook over. En nou doe ik ook afstand. En nou lever ik mijn wapens ook in. En nou wil ik nooit meer opstand plegen tegenover u. U hebt me ingewonnen voor u en voor uw dienst. Wilt u alstublieft mijn koning zijn? Wilt u het in mijn leven te zeggen hebben? Heere, ik heb begrepen dat uw juk ja zacht is en uw last licht is. Ik neem dat juk op me. En ik wil niet anders meer dan in uw wegen gaan en u de Heere toebehoren en u de Heere vrezen. Maak mijn hart één. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Is dat de reactie geweest? Dat zou de enige echt voor God aanvaardbare reactie zijn als hij zijn koning laat preken. En dan nog dit. Op de oudejaarsavond worden we nog weer eens herinnerd. Ik ben er vanavond ook mee begonnen met al die dingen die er in de wereld gebeuren. En waar je je hart soms bij vasthoudt. En als je denkt aan morgen en het begin van het nieuwe jaar en nog weer een heel jaar. Hoe zal het dan gaan? Met een wereld die brandt. Met een wereld die geen raad meer weet. En met een wereld die de problemen niet meer aan kan. Nou, dat hoeven kunnen we eerlijk tegen elkaar zeggen. Dat zal niet zo hardop en makkelijk beleden worden door degene die verantwoordelijkheid dragen. Maar het is natuurlijk wel duidelijk, iedereen zit toch met zijn handen in het haar. Degene die leiding moeten geven aan de volkeren. Hoe los je dat probleem van het terrorisme nou op? Dat is toch niet op te lossen? Hoe los je dat probleem van die fundamentalistische moslims op? Dat is toch niet op te lossen? Hoe los je het probleem van Israël op in het Midden-Oosten? Dat is toch niet op te lossen? Dat kan alleen nog maar erger worden. Dat kan alleen nog maar grotere vormen aannemen. Dat kan alleen nog maar beangstigender worden. Dat kan alleen nog maar benauwender worden. Gaat het dan straks naar Wereldoorlog 3? En hoe zal dat dan zijn? Als allerlei ongecontroleerde groepen beschikking kunnen gaan krijgen over ABC-wapens. En dan de brutale goddeloosheid. Die de spuigaten uitloopt en de mensen generen zich helemaal niet meer. En er moet allerlei goddeloosheid gedaan kunnen worden. En een zacht protest hier en een zacht protest daar. En de rechters die zullen wel zeggen dat het allemaal geoorloofd is. Want het hoort bij de vrije meningsuiting. Hoe lang zal God dat nog gedogen? Wanneer komt dat dan? Dat hij gaat spreken in zijn grimmigheid. Loopt het ons toch nog uit de handen? Zal Christus toch nog een keer moeten bukken voor het opstandige gedrag van deze wereld? Ik toch heb mijn koning gezalfd, zegt God. En nou hoef je, als je dat verstaat, toch ook niet zo zenuwachtig te zijn. De Heere is het ook niet. De Heere zit nog altijd. En wie dat ooit gezien heeft, gemeente, die krijgt er krediet voor. Nee, dan gaat het niet fout. Ik weet helemaal niet hoe het gaan zal. Het zal helemaal niet zo makkelijk worden ook. Maar de Heere doet geen afstand van de troon. En de Heere geeft die leidsels van het bewind niet in de handen van wie dan ook over. Het gaat niet verkeerd. Het gaat toch zoals het gaan moet, naar de bepaalde raad en voorkennis Gods. En het gaat toch goed. Waar gaat het dan naartoe? Kortweg naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het gaat toch naar die aarde toe waarop gerechtigheid woont. Het gaat toch naar die aarde toe waarin de vreze en de vrede Gods gevonden wordt overal. Het gaat toch naar het herstelde paradijs toe. Het gaat toch naar de bekroning van al de arbeid van Christus toe. Het gaat er toch naartoe dat alle goddelozen en alle goddeloosheid van de aarde zullen uitgedelgd worden. En dat de wereld vol zal zijn van de kennis des Heren, zoals wateren de bodem der zee bedekken. Het gaat toch naar dat gezegende rijk van deze door God gezalfde koning. Het gaat toch naar die tijd dat alles door de vrede zal bloeien. En dat twist en wrok verdwijnen. Verdwijnen. En zo mag je het jaar nou afsluiten. In het geloof dat er een troon staat in de hemel en dat er op die troon één zit die door God zelf gezalfd is. En tegen wie God gezegd heeft, heers in het midden van uw vijanden. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot de voetbank van uw voeten. Er staat een troon in de hemel en om die troon is de regenboog. Rondom de troon. Zoals u de regenboog nog nooit gezien hebt. U hebt altijd een boog gezien, hooguit van hier tot daar. Maar nooit rondom de cirkel. En zo is hij om de troon heen. God is de getrouwe. God is de waarachtige. En het zal gaan zoals hij zich voorgenomen heeft. En zijn kerk zal geen schade lijden. En zoals het met het volk van Israël in Egypte was toen ze uit Egypte gingen. Wat bleef erachter? Nog niet een klauw. Nog niet een beestenpoot. Zo zal de verlossing van de kerk des Heren zijn. Er blijft geen klauw achter. Ze zullen volkomen verlost worden. En de koning, deze koning, zal een volkomen werk doen. Gemeente, ik toch heb mijn koning gezalfd, zegt God. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor die koning. Amen. Psalm 2, vers 3. Laten wij danken. Heren, als we dan vanavond nog een keer hebben mogen horen van die koning die door u verordineerd, gezalfd, aangesteld, gehandhaafd is. Laten we dan, nu we dat evangelie nog een keer hebben mogen horen, nu allen diep doordrongen zijn van deze overtuiging dat het alleen maar goed in ons leven kan gaan als deze koning onze koning is. Als wij voor hem hebben leren buigen, als wij ons verzet tegen hem hebben leren staken, als wij ons aan hem hebben overgegeven en hebben toevertrouwd, en als wij ons door hem laten regeren. En wie zich door hem laat regeren, mag zich ook door hem laten zegenen. En mag zich ook door hem laten beschutten. En mag zich ook door hem laten zaligen. Want dat ligt allemaal in zijn werk opgesloten. Wie voor hem buigt, wie zijn onderdaan wordt, wordt voor tijd en eeuwigheid leeft hij voor zijn rekening. Heere, laat uw geest ons daar brengen en daar houden. En wilt gij de woorden van vanavond en de woorden van het hele jaar zo tot zegen stellen, Heere, dat we er u de Heere in horen. En dat onze ziel erin gered, erdoor gered mag wezen. Vergeef onze zonden, Heere, onze opstand. Want wat de wereld doet, dat is ons niet vreemd. We zijn net eender. Van nature net zo boos, net zo verkeerd, net zo vol vijandschap. En daarom, Heere, u klaagt ons ook aan. En u stelt ons ook schuldig. En we moeten ook in ons geweten toestemmen dat we schuldig staan. We belijden het, mag het oprecht zijn. Maar vergeeft u het. Vergeeft u het om Jezus wil. En vernieuw ons leven door zijn genade. En wil ons leiden door zijn geest. En ons zo onder de beheersing van uw woord brengen, Heere, dat we bewaard worden van zondigen tegen u op welke manier dan ook. Ook op een oudejaarsavond. En geef dat wij morgen op de nieuwjaarsmorgen op uw dag opnieuw mogen zitten onder het evangelie van deze koning. Om te horen hoe groot en God goed is dat hij wil geven aan hen wiens oprechte geest op hem betrouwt. En hem vreest. En mogen we zo het jaar beginnen in diepe afhankelijkheid van u. Heere, de wereld staat in brand. En er is onrust allerwege. En problemen stapelen zich op. En de wijsheid ontbreekt. Het kan ook niet anders, want uw woord wordt vergeten en toegesloten. En dan ontgaat de wijsheid ontbreken. Maar Heere, hoe het ook gaat en hoe donker het ook zou mogen wezen. En hoe laat het ook op de klok is. De koning regeert. En dat geloven we. En daar moeten we rust in vinden. En daar is ook rust in. Heere Jezus, u bent ondanks alles en door alles heen. Ondanks verzet en door alle verzet heen. Toch onze koning. Amen. Wij zingen Psalm 79, het vierde en het zevende vers. Althans, zijn in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.